Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je wat langer, en zeker als je al heel lang deel bent van de kerk, dan raak je gewend, aan bepaalde gewoontes en bepaalde uitspraken die we zo al bezigen. Dingen die we zeggen of die we doen, die lijken eigenlijk heel normaal, hè? Maar goed, als je er dan als buitenstaander tegenaan kijkt, kan het soms best wel een beetje wereldvreemd zijn. En voor sommigen soms zelfs een beetje lachwekkend. Zo las ik ooit een flyer van een kerk of een foldertje of whatever, ik weet niet precies wat het was, waarin uitleg gegeven werd over hoe de samenkomst op zondag er dan uitzag. Nou, eerst stond er dan op die flyer, werden er allerlei liederen gezongen. En dan was de preek. En vervolgens zouden dan de mededelingen plaatsvinden. En dan werd er nog een slotlied gezongen, werd de zegen gegeven. En dan stond er op de flyer en na de dienst gingen ze dan vervolgens met z'n allen naar een andere zaal. En daar hadden ze met elkaar gemeenschap. Het kan natuurlijk aan mij liggen, hè, dat ik dan gelijk daar bepaalde dingen in hoor. Maar ik betwijfel dat ik de enige ben, alleen aan de lachjes hier te horen. En toen ik dat las, dat werd natuurlijk rondgestuurd via WhatsApp volgens mij destijds. En dan ga je lachen, ja hoor. Maar denk je, hoe kunnen ze dat nou op een flyer zetten, hè? Ik bedoel, je kunt toch zelf ook wel bedenken dat dat op zijn minst een beetje apart is? Gek, hè, dat je niet aanvoelt dat als je zoiets opschrijft dat al heel lang en door heel veel mensen gewoon als ongepast en dus inderdaad ook als lachwekkend gezien wordt. En dat is duidelijk een voorbeeld van een misvatting over gemeenschap. En dan bedoel ik gemeenschap in de zin van gemeenschap zijn. Over gemeente zijn. Nou, vandaag de zesde en de laatste preek in de serie over misvattingen in de kerk. We gaan het hebben over gemeente zijn. En om de misvatting met gemeenschap te voorkomen, ga ik dus vooral ook op gemeente zijn, het woordje gemeente, vooral bezigen. Maar de diepere betekenis ligt wel in dat gemeenschap zijn. Maar de kant waar ik op wil in deze preek, zou je bijvoorbeeld ook kunnen spreken over broederschap in het kader van gemeenschap. Of, zoals je in het Engels wel eens hoort, hè, fellowship. Dus de manier waarop zusters en broeders in de gemeente met elkaar omgaan. Maar misschien sta je er niet echt bij stil, maar er zijn best wel wat misvattingen over wat nu gemeente zijn, wat broederschap nou eigenlijk betekent, wat het inhoudt. Het vormen van een gemeenschap van gelovigen, is net als andere zaken heel wezenlijk onderdeel van wat het is om een kerk, om een gemeente te zijn. En wat dat precies allemaal inhoudt. Dus wat zijn dan een aantal van die misvattingen als we het hebben over gemeente zijn? En ik noem er vandaag maar een paar, zijn er vast meer te bedenken. Maar de eerste misvatting, bij gemeente zijn horen onmisbaar pannenkoeken. Laat me het uitleggen. Voor sommigen betekent gemeente zijn broederschap hebben, eten met elkaar. Je ziet heel duidelijk bij de alfacursus naar voren komen. Hè? Er is voor sommigen heel weinig aan, of het heeft zelfs heel weinig zin, als er niet samen gegeten wordt. Want ja, dat deden de eerste christenen daar destijds toch ook. Elke keer als ze samenkwamen, hadden ze een liefdemaal. Dus dat horen wij ook te doen. Een hoofdreden waarom mensen deel zijn van de gemeente is vanwege het eten, vanwege de koffie en vanwege de koekjes die we normaal gesproken en hopelijk binnenkort weer naar de samenkomst hebben. Dus vanwege de gezelligheid. Als er niets iets te eten is of te drinken of als er geen gezelligheid is, ja, dan is het niet echt broederschap. Misvatting 2. Broederschap staat los van andere doelen en taken van de gemeente. Ik bedoel, we hebben onze zondagssamenkomsten, we hebben onze gemeentethemaavond, we hebben onze euroavond, we hebben Lighthouse, we hebben het schoonmaken. Maar daarnaast dan hebben we ook nog wel eens momenten dat we onze onderlinge broederschap vormgeven. Dus dat je er bent voor elkaar, dat je het vooral gezellig hebt met elkaar. Die gezelligheid, dat aspect, dat kun je niet combineren met het schoonmaken natuurlijk. Nee, of in de eredienst daar al helemaal niet. Nee, die broederlijke vorm van gemeente zijn, die staat los van de rest van ons kerk zijn. Misvatting 3. Broederschap is niet zo belangrijk voor het gemeente zijn. Dus op die manier omgaan met elkaar, dat onderlinge omgaan met elkaar, is eigenlijk secundair. Zelfs, als ik eerlijk ben, ondergeschikt aan de echte zaken van het gemeente zijn. Want zo horen we natuurlijk met elkaar te aanbidden. Hè? En we horen uit te reiken naar buiten. We moeten onderwijzen. We horen te dienen met elkaar. Maar dat broederschap gebeuren en zo, dat hoeft er niet per se bij. Dat komt er soms wel een beetje bij voor de gezelligheid, maar that's it. Het is niet wezenlijk voor gemeente zijn. Misvatting 4. Broederschap is alleen voor die broeders, voor die mensen die lid zijn van de gemeente. Dat soort gemeente zijn is dus alleen maar voor hen die echt deel zijn van de gemeente. Dus als ik geen belangrijke taak heb, dan kan ik best wel in de gemeente zijn, maar dan ben ik niet onderdeel van het echte broederlijke gemeente zijn. Dat kan ik wel vergeten. En als ik geen deel uitmaak van een of andere groep of van de oudste raad, ja, dan gaat broederschap, wezenlijke broederschap, eigenlijk wel een beetje aan mij voorbij, hè? Als ik niet stevig mijn portemonnee trek en dat dus ook laat zien in de gemeente, dan wordt die echte broederschap wel heel lastig. Want ja, hoe kom ik er anders tussen? Misschien herken je ergens iets van die misvatting over gemeente zijn. En er zijn er voor nog wel veel meer te noemen. Maar wat is het dan wel, hè? Wat is nou eigenlijk gemeente zijn? Wat is nu dat aspect, laat ik het zo zeggen, van gemeente zijn, van broederschap? Als God ons roept, gemeente, roept hij ons tot zichzelf. Terug naar het vaderhart van God. En die weg terug naar God, die door de zonde afgesloten was, heeft Jezus door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis op Golgotha, die weg terug naar de Vader, heeft hij via die onvoorstelbaar diepe gang die hij is gegaan, weer mogelijk gemaakt. Gods woord, de Bijbel, geeft aan dat wanneer wij in geloof gehoor geven aan zijn roepstem, we met elkaar zonen en dochters van de levende God worden. Zoon of dochter van de levende God worden. Maar weet je, God roept ons niet alleen maar tot zichzelf. Hij roept ons niet alleen maar op om hem te belijden. Maar hij roept ons ook op om bij hem te horen, om hem te volgen. Als God ons roept tot zichzelf, roept hij ons daarmee ook tot zijn gemeenschap. Tot zijn kerk. En dat wordt soms een beetje vergeten. De kerk, komt van Kyriake, van de Heer, is een gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus belijden en volgen. Dus als je door geloof en genade een volgeling van Jezus wordt, verwacht God ook dat wij aansluiting zoeken bij een lokale geloofsgemeenschap. Dat we daar onze plek in gaan nemen. Het is de bedoeling dat we deel worden van wat dan in het Grieks zo mooi omschreven wordt met koinonia. Van broederschap, van gemeenschap. In het Engels ook een mooi woord, hè? Fellowship. In de plaatselijke gemeente. Dus laten we samen die verzen uit de Bijbel nog eens lezen. Met dat voor ogen. Dan staat in Handelingen 2. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die gered werden aan de gemeente toe. En er kwam vrees over iedereen, dat vers had ik even overgeslagen. Goed, dan hebben we dit gelezen. En laten we nou eens kijken wat gemeente zijn, wat broederschap dan betekent. En dat doen we door heel kort in te zoomen op een vijftal kenmerken in dit gedeelte. Het eerste kenmerk heeft te maken met samen zijn. Zoals jullie nu misschien ook op de bank, zoals wij hier met een klein groepje. En we vinden dat in de versen 44 en 46. Daar staat, en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. In vers 46. Dagelijks gingen ze eensgezind naar de tempel met elkaar en aten samen. Het was dus niet zo, hè, dat ze dat moesten of zo. Nee, ze wilden graag samen zijn. Ze waren een gemeenschap. Broers en zussen van elkaar. En op die manier zochten ze elkaar steeds op. Gemeente zijn is samen en is eensgezind zijn. Broederschap heeft dus alles te maken met eenheid. Met gezamenlijkheid. Wat een radicaal verschil, hè, bedacht ik me, met het individualisme wat we overal om ons heen tegenkomen in de maatschappij. Steeds en steeds meer. Het is al bijna cliché geworden, maar het is zo overal aanwezig. Maar wij vormen een gemeente wanneer we één zijn in geloof. Wij vormen een gemeente wanneer we één zijn in geest. Broeder of zuster zijn betekent dus dat je onderdeel bent van iets wat God in de gemeente aan het doen is. Door ons heen. We worden één door onze toewijding aan Jezus, maar ook door onze toewijding in die zin dus aan elkaar. Die zijn niet los verkrijgbaar. Dat is broederschap. Dat is echt wat gemeente zijn betekent. Tweede kenmerk is volharding, of zeg maar, je kunt ook toewijding noemen. In vers 42 lees je dat ze volharden, dat ze volhardend waren, dat ze volharden en toegewijd waren aan de leer van de apostelen, dus wat er overgeleverd was. Ze waren toegewijd aan de geloofsgemeenschap. Ze waren volhardend in het breken van het brood, dus het vieren van het avondmaal. Ze waren volhardend in het gebed. En het betrof niet alleen maar een paar fanatiekelingen, hoor, daar in de kerk. Nee, het schetste echt de houding van de gemeente daar helemaal aan het begin. En uit de rest van het gedeelte, lees het nog maar eens, komt helder naar voren dat ze inderdaad mega toegewijd waren aan elkaar. Er was een familiaire setting, een sfeer in die eerste gemeente daar in Jeruzalem. Super gaaf om te lezen. Weet je, uitzonderingen dagen later, snap ik. Maar is er in een gezin, gewoon een gezin, toewijding en loyaliteit naar elkaar toe? Gezinsleden hebben, zeker als erop aankomt, alles voor de ander over. Zo zou het wel moeten zijn. Ze zijn er voor elkaar door dik en dun. Zoals je wel eens hoort, hè, blood runs thicker than water. Als deel dus van die geloofsgemeenschap, deel van Gods huisgezin, leren wij met elkaar vanuit de Bijbel dat onze relaties die we hier en nu met elkaar hebben, als broeders en zusters, dat die voor eeuwig zijn. Ik heb er wel eens op geattendeerd. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Hè? Dat onze relatie die wij nu hebben met elkaar als noorderlingen, dat die voor eeuwig zijn. Dus de band die wij met medegelovigen hebben, of ze nu ons eigen DNA hebben, dus ons eigen familielid zijn letterlijk, of niet, maar wel deel zijn van de gemeente, reikt eigenlijk verder dan je gezin. Als zussen en broers van elkaar horen wij dus zeker ook voor elkaar op te komen. Onderling zijn we elkaar, als het goed is, oprecht toegewijd. Wij als broeders en zusters horen elkaar lief te hebben, elkaar te ondersteunen, voor elkaar te bidden. Dat is waar het toch in de familie om gaat. Dat is nu precies wat broederschap betekent. Een derde kenmerk betreft geven. Gemeente zijn betekent gewoon delen. In vers 45 hè, lezen we dat ze onder elkaar, datgene wat ze hadden onder elkaar, dat ze dat deelden met elkaar. Ze gingen zelfs zo ver dat ze hun bezittingen en eigendommen verkochten en dan dat uitdeelden, dan staat er, nadat ieder nodig had. Nou, de SP zou klappen natuurlijk, maar het ging nog veel verder. Ze waren een gemeenschap. Ze waren een groep zusters en broeders die onderling zorg hadden voor elkaar en op die manier ook alles deelden met elkaar. Dus in de gemeenschap van gelovige mensen, in het huisgezin van God, zorgen we ook op die manier voor elkaar. Als we dus een nood zien, daar waar we kunnen, voorzien we daarin. Als deel van dat gezin in de gemeente kijkt ieder naar de ander om. We moeten dus niet krampachtig vasthouden aan wat we hebben. Want al die personen die deel zijn van die gemeente zijn zoveel meer waard dan ons aards bezit. We gaan een eeuwigheid met elkaar tegemoet. We geven dus en offeren soms zelfs voor het welzijn van anderen. Dat is gemeente zijn. Het vierde kenmerk heeft te maken met participatie. Niet participatiemaatschappij, maar het bij ons gaat verder. Gemeente zijn betekent echt deel hebben. Dus zeg maar een mooi Engels woord, engagement. In vers 44 lees je dat allen die geloofden bijeen waren. In 47 staat dat ze eensgezind waren. In vers 42 staat dat ze allemaal aan het volharden waren. In vers 46 lezen dat ze allemaal samen het brood braken. Het beeld is eigenlijk heel duidelijk, hè, als je de Bijbel leest. Iedereen participeerde in dat gemeenteleven. Ieder draagt op zijn manier zijn eigen steen bij. Nou, je hoort Petrus al zeggen in zijn brief: wees, voeg je in als een levende steen in de gemeente. Want weet je, we zullen nooit zo'n gemeente zijn zoals de Heere God eigenlijk bedoeld heeft, zonder dat iedereen zich inzet. We bereiken al die mensen buiten nooit als niet iedereen daaraan toegewijd is en daarin betrokken is. Zusters en broeders, in de gemeente van God zijn er geen parttimers. Zijn er geen kluizenaars. In onze gemeente, ook bij ons in Ede en Noord, zijn we allemaal betrokken om het geheel groter te maken dan de som, zeg maar. In dit huisgezin nemen we onze rol en onze plaats serieus. Precies zoals God het ook bedoeld heeft. Dat is engagement. Dat is gemeente zijn. En dan het laatste kenmerk, het zesde kenmerk, wat eigenlijk alles omvat. Dat is namelijk genade. Gemeente zijn wordt getypeerd door genade. Want als je de tekst voor je hebt, ben ik benieuwd of je het ziet. Kun je het woord genade vinden in de tekst? Als je even kijkt, dan vind je het inderdaad in het laatste vers, vers 47, vind je het woord genade. Maar weet je wat nou zo verpand was? In mijn voorbereiding bleek dat woordje daar staat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. In heel veel Nederlandse vertalingen vind je het niet. Alleen bij de Statenvertalingen en de Nadense Bijbel. En in het Engelse taalveld heeft natuurlijk nog veel meer vertalingen. Daar vind je het bijna helemaal niet. En toch staat er in het Grieks hier toch echt charis, genade. Maar de meeste vertalen, als ze dat woordje zien, met gunst of met waardering, met goodwill of respected. Maar genade gaat veel dieper, joh. Die eerste gemeente vond genade bij heel het volk. Heel het volk, dus zowel binnen in de gemeente als daarbuiten. En ze zagen de uitwerking van die genade, die Gods geest natuurlijk bewerkte, in en bij die mensen om hen heen. En ja, fantastisch. Gods genade werd heel concreet gezien, heel concreet ervaren in het feit dat er dagelijks mensen aan de gemeente werden toegevoegd die gered werden. Omdat ze aangetrokken werden door die genade. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, genade is wat onze broederschap, wat onze geloofsgemeenschap, ons gemeente zijn nou eigenlijk echt typeert. Genade en alles wat erbij komt kijken. Aan vergeving, aan verzoening, aan dat je welkom bent, aan omzien naar elkaar, aan delen. En ik hoop, in tegenstelling tot veel van die Bijbelvertalingen, dat in onze gemeente die genade makkelijk gevonden wordt. En ik vind het super om te zien dat op heel veel terreinen in onze gemeente dat heel duidelijk naar voren komt. Genade, mensen, is de basis van ons gemeente zijn. Genade van God. Genade naar elkaar toe. Genade aan het werk in ons midden. Maar ook genade aan het werk om ons heen. En in dat kader ben ik heel benieuwd wat onze nieuwe missionaire plannen allemaal gaan doen. Want daar komt het uiteindelijk op uit, hè? Genade, zodat mensen gered mogen worden. En vervolgens een plek mogen vinden in die genadige gemeenschap van gelovigen. Waar wij ook een onderdeel van zijn. En ik hoop dat dat nog steeds meer en meer mag groeien bij onze gemeente. Want het is heerlijk om in een genadige gemeente te mogen zijn. Amen.